Gisteravond was het de 8e editie van de Nacht van de Kerken in Antwerpen. En de collega van de Sint-Joriskerk die heeft op het programma een donderpreek gezet gisteravond, die wij gebonden als we zijn aan eigen huis niet konden aanhoren. Maar ik moet u zeggen dat het evangelie van vandaag is natuurlijk zo'n uitgelezen onderwerp om eens goed te donderen. En in de tijden dat het gezag in de kerk nog groot was, ja, natuurlijk indrukwekkend was. Bij dat gezag hoorde ook de schrik, wat gaat er komen na de dood? En als we geloven dat er een leven na de dood is, dan hopen we dat we in de juiste richting zitten. Zo niet, begin dan maar schrik te krijgen. Want je weet nooit om hoe laat de dief komt. Vaak werd dat gebruikt, de bruidegom die laat in de nacht aankomt thuis en die graag bediend wil worden. Of negatief gezegd, de dief die 's nachts komt en je moet waakzaam zijn. Met andere woorden, je moet waakzaam zijn voor het goede dat zich aandient in het leven, voor God. Maar je moet ook tegelijkertijd uit je doppen kijken, alert zijn voor elke vorm van kwaad en venijn dat op subtiele wijze sluipt binnen uw gedachtegang, in uw mentaliteit en voor leer je het weet, u beet heeft in een of andere situatie. Maar die waakzaamheid, zusters en broeders, voor het goede of voor het kwade, werd ook gebruikt om te zeggen, u weet nooit wanneer het uur van het noodlot toeslaat. En ook al staat onze medische wetenschap, godzijdank, heel ver. Zeker als u vergelijkt met toestanden van enkele generaties geleden. Ja, het blijft toch nog opmerkelijk. Niet alleen bij diegenen die de koers van de wielerwedstrijd willen uitrijden, maar ook diegenen die de gewone wandelgang van het leven verder stappen, al dan niet een dodentocht. Plotsklaps worden wij erop gedrukt. En sommigen onder u hebben het aan de lijve ondervonden, hoe een dierbare al te snel tegen de gewone menselijke verwachtingen in, tegen de statistiek van de gemiddelde leeftijdsverwachtingen in dit land, die godzijdank ook hoog zijn, ja, iemand al dan niet plotsklaps hebben moeten zien heen gaan. Als het nieuws zich meldt en de donkere wolken pakken samen boven uw hoofd of van uw geliefde, ja, ga dan maar eens verder. En dat onverwachte van de dood, dat werd, ja, vroeger des te, dat was natuurlijk uit het leven gegrepen. Als u weet dat onze beroemde Hendrik Conscience, die ik kan zijn geboortehuis van hier zien, ja, en die in de doopvont gedoopt is, waar we zo dadelijk ook met fleurig roze kleur van de familie ook het kindje zullen dopen. Als u weet dat vader Conscience bij zijn twee opeenvolgende echtgenoten 21, zal ik zeggen, spruiten heeft verwekt. Ja, hou u vast. Ja, van die 21 kinderen waren er toen 5 die boven de 20 jaar oud zijn geworden. Dat is 8 generaties geleden. Met andere woorden, als je dus 3 broertjes of zusjes hebt, is er maar eentje dat je later nog in het volle leven gaat tegenkomen. En natuurlijk in zo'n tijd maakte natuurlijk, ja, die, ik zal maar zeggen, die doodsbedreiging, enfin, in de zin van waarschuwing voor de plotse dood, natuurlijk wel iets meer indruk. Men leefde met de dood in zijn omgeving. Voor ons is het vaak eerder wat een taboe, want dat gaat ons vrolijke kermisleven direct doorkruisen. Nu, wij weten allemaal, of wij nu de statistiek volgen qua leeftijdsverwachting of niet, maar Of u het graag hoort of niet, zoals bij Aswoensdag, wij weten, al word je geboren met de mooiste, liefdevolle omgeving van familie rondom, één ding staat vast. Eén ding weten we. We blijven niet leven, eens zullen we sterven. En dat wordt door Jezus gebruikt als een kapstokje. Niet echt om uw schrik aan te jagen, maar wel om te zeggen, blijf alstublieft nuchter. Laat u niet meeslepen door zo de gevoelens, de neigingen die aan het moment zijn gebonden en die al te zeer uit zijn op eigen profijt, op geld, buidels die verslijten bij een of andere beurscrash of wat dan ook, of bij een diefstal. Maar verzamel uw schatten in de hemel. Met andere woorden, wat ook de situatie van het leven is, wat ook de omstandigheden zijn waarin je opgroeit, wat ook de cultuur is waar je al dan niet met volle goesting aan deelneemt, één ding staat vast voor een gelovige, ongeacht de levensduur, zoek God. Niet meer dan dat, zoek God bovenal. Bemin God bovenal. En die kan je alleen maar vinden daar waar het ware goede de overhand krijgt. Het ware goede. En natuurlijk kunnen ze zeggen, ja, dat liedje dat kennen we al. Maar als je nu in de spiegel kijkt van uzelf, waarmee ik niet de spiegel bedoel, 's morgens vroeg, als u zo'n beetje optaloort, zoals voor een feest in de familiekring bij het doopsel, of als u wil voor de zondagse misviering, maar in de spiegel van uw geweten als je 's avonds gaat slapen. En je overloopt zo eens de mensen die je van die dag hebt ontmoet en je vraagt je af, hoe was zo onze verstandhouding, onze relatie? Waar heeft het een beetje geknetterd? Waar vonden we elkaars golflengte niet? Waar zit het een beetje scheef? Waar was de toonhoogte, de intonatie of de woordkeuze of de nonchalance of de vergeetachtigheid of de woede of wat dan ook? Waar heeft dat zich voorgedaan? En nog belangrijker is, waar heeft dat een langer effect in onze gevoelsmatige relatie? Waar blijft dat een schaduw werpen? Waar blijft dat nazinderen? En dan moeten we, bij manier van spreken, naar de massage. Dan moeten we ons laten masseren. Want ons hartje, dat nogal, ik zou zeggen, bekoord wordt door... Laat u niet doen, hè. Blijf u zelf, hè. Sta op uw sterren, op uw strepen. Ja, laat u gelden. En dat is waar. We moeten niet direct met ons laten spelen. Maar we moeten ook die geldingsdrang niet als een alibi gebruiken om de goedheid, Gods nabijheid, te torpederen of helemaal, ik zou zeggen, te vandaliseren of helemaal met zwarte pek in te smeren. We moeten de goedheid van God voorrang geven. En daarvoor is er een middel. Niet alleen de 100 kilometer van de dodenmars. Niet alleen zo een bezinning in de natuur om even uw gedachten los te laten. Maar ook, waar u ook zich bevindt, door de stilte, het bezinnen, het bidden. En zullen sommigen onder u zeggen, ja, bidden, 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 dat is voor de kwezels, die wees je groetjes. Oh. Bidden betekent uw hart laten balsemen. Uw hart laten masseren. Om de hartstoringen die er zijn en de hartkloppingen die zo'n beetje kloek, 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 om die zo een beetje terug op een gezond ritme te krijgen. In Keulen heb ik zo eens in de Doom een mooie tekst gevonden. Bidden, natuurlijk was het in het Duits, hè. Bidden verandert de wereld niet. Maar het verandert wel het hart van de mens. En daarom ga ik u zo eens enkele gebedjes voorlezen, rustig, bezinnend. U mag uw oogjes dicht doen. U mag naar het plafond kijken als u wil. U mag in gedachten een mooi landschap voor u zien. Ja, van moeder natuur. Enfin, ik weet niet wat. Laat het even op u afkomen. Met lege handen sta ik hier voor u, mijn God. Met lege handen. Ik weet niet wat ik moet geloven. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben hier alleen. En ik vraag me af, wie bent u eigenlijk? Ik weet zelfs niet of ik in u geloof. Theoretisch zou ik wel weten dat u bestaat. Maar wie bent u dan? Voor mij. En als ik hier met mijn lege handen sta, ik zou ze kunnen vullen met al mijn vragen en problemen, maar zo belangrijk zijn ze misschien ook weer niet. Ik kan ze ook vullen met mijn verlangens naar lof, complimenten, eer, bevestiging, maar ik snap ook wel dat die woorden vaak ijdel zijn. Ik zou mijn lege handen hier voor u kunnen vullen met dank om zoveel vreugde in mijn leven. Maar als het nu mij altijd goed gaat, wat betekent dan echt dankbaar zijn? Misschien kan ik mijn lege handen vullen met liefde, het hoogste dat ik schenken kan. Maar als ik nu eerlijk nadenk, hoe oprecht is mijn liefde naar anderen toe? Is het niet vaak een investering om veel in de plaats terug te krijgen? Ik sta hier in leegte voor u, mijn God. Ik vraag u één ding. Vervul mijn hart met liefde. Uw liefde. Uw aanwezigheid die liefde is. Uw nabijheid. Opdat ik mag beseffen dat ook ik zelf niets anders wil zijn dan pure liefde. Dat ik een kind mag zijn van u. En ik zou zeggen, als wij niet gevraagd worden om te zoeken naar schatten in onze portemonnee, in onze geldbuidel, maar hemelse schatten. Onze eerste schat, zo zeiden wij ook gisteravond, als wij de schatkamer tonen van onze kerk. Waarom hebben wij ons museum zo opgebouwd? Niet zomaar om te stoeven met kostbare, oude, mooie dingen, in elke etalage apart. Maar die kunstwerken die staan in een verhaal. En via dat verhaal kom je bij mensen van vlees en bloed, zoals u en ik. En het kostbaarste wat wij kunnen tonen in de kerk is niet goud en bling-bling, maar zijn schatten van mensen. En toegegeven, we zeggen dat natuurlijk niet zo rap tegen elkaar. Maar hopelijk wel tegen onze meest dierbare. Mijn schatje. En dat verkleinwoord wil dan niet zeggen dat je maar een kleine schat bent. Maar het is natuurlijk een kwestie van familiaire omgang. Nog een gebed. God, ik geloof in u, maar versterk jij toch maar mijn geloof. Ik hoop ook op u, maar bevestig jij toch maar mijn hoop. Ik zou ook van u willen houden, maar vurig mijn liefde toch maar aan met volle gloed. En ik heb ook wel wat spijt en berouw over mijn flauwiteiten en mijn tekorten. Maar helpt gij toch mij maar om eerlijker te zijn in mijn oprecht berouw. En mijn gedachten zou ik graag aan u willen voorleggen, om te zien of gij daar u in kunt vinden. Ik zou ook willen meer spreken over uw goedheid. En ik zou ook wensen dat mijn daden getuigen van uw goedheid. En als ik moet iets incasseren, pijn verdragen, lijden, dat ik het mag dragen, verdragen, met liefde en ook uit liefde voor u. Want als het negatieve kan overwonnen worden door het positieve, hoe dan ook, dan weet ik dat uw wil geschieden, niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. Niet alleen bij u, niet alleen bij Jezus, niet alleen bij Maria, niet alleen bij heiligen, maar ook bij mij. Dat uw wil geschieden, Heer, in mijn leven, het zal voor mij een schat zijn, een schat in de hemel.